Goedemiddag, gemeente. U had mij uiteraard hier niet verwacht op dit moment, in ieder geval met de kerkraad. Hoewel we u opgeroepen hebben om 16:30 hier te zijn, heeft professor Hertog gedacht dat het om 17:00 zou zijn. Dus we zijn in blijde afwachting. En Fred, heb jij nog wat te spelen? Nee, niet voor 30 minuten, maar we verwachten met 10 minuten dat hij hier zal zijn. Een minuut of 10. Goedemiddag gemeente, gasten, broeders en zusters, jongeren, jongens en meisjes hier in de kerk en met ons verbonden via de livestream of kerkradio, hartelijk welkom. In deze dienst gaat voor professor G.C. den Hertog uit Apeldoorn. En het thema vanmiddag is het geloof van Rahab als spiegel en we lezen daarbij uit het Oude Testament Jozua 2 en uit het Nieuwe Testament Hebreeën 11. Versen 23 tot en met 31. Mededelingen namens de kerkenraad. De collecte kunt u overmaken op het rekeningnummer dat vermeld is in de zondagsbrief en op onze PNL-site. En ook vanmiddag is de collecte voor de slotzang bestemd voor onze PNL-gemeente en voor de media-uitingen zoals de Stilok en het onderhouden van de online kerkdiensten. We vangen deze diensten nu aan met het zingen van Psalm 105... versen 1 en 2, en de kerkenraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe.
Onze verwachting is in de naam van de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Genade en vrede met u van Hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zullen we samen zingen, gemeente, Psalm 111, de versen 1 en 4. Wij doen nu eerst, gemeente, in verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, de belijdenis van ons algemeen en onbetwijfeld christelijk geloof en zingen aansluitend, want deze God is onze God. Psalm 48, het zesde vers. Belijden wij met heel ons hart, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven.
Thank you.
Zullen we samen eerst in gebed tot de Heere gaan? Heren, wij danken u uit heel ons hart dat we vanmiddag hier als uw gemeente op deze plaats weer bij elkaar mogen zijn en dat we ook één ding mogen weten, dat u ons roept en dat u ons ook wilt ontmoeten. U weet precies wie we zijn, u weet wat er in ons omgaat en u wilt met ons hier samen zijn. U belooft ook dat u erbij wilt zijn, uw woord voor ons wilt opendoen en ons hart voor uw woord. Het is allebei nodig. Wij kunnen uw woord lezen en er ons op stuk bijten. Dat de betekenis ervan voor ons gesloten blijft. U moet het werkelijk voor ons open doen. En we danken u dat u uw woord ook daarvoor gegeven hebt. En dat u uw geest ook levend en werkelijk in ons midden zendt om dat woord ook levend aan ons te brengen. Maar van binnen bij ons moet ook heel veel open. Onze ogen, onze oren en vooral ook ons hart. Een hart dat van huis uit, nee, niet helemaal van huis uit, niet van u uit. Niet zoals u ons geschapen hebt, maar wel zoals we geworden zijn. Zoals we het over ons heen gehaald hebben, ervoor gekozen hebben om buiten u en zonder u te leven. Ons hart wil wel gesloten blijven voor u. Om aan de buitenkant iets te lijken, aan de binnenkant ons eigen leven te kunnen voortzetten. En daarom bidden we u dat u ons hart opent en dat u erin binnen gaat en dat u woning maakt in dat hart voor Christus. En dat het licht van u schijnt in alle donkere plaatsen daarvan binnen, opdat de duisternis verdreven wordt, opdat u, Heere Jezus Christus, komt op al die plekken waar de zonde en de schuld van ons leven zich doen voelen, werkelijkheid zijn. We danken u dat we zo vanmiddag hier samen mogen zijn onder uw belofte. En we danken u ook dat we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen ons geloof hebben beleden. Er verandert ongelooflijk veel in deze wereld. Het duizelt ons. Maar die woorden van de geloofsbelijdenis, de samenvatting van de beloften van het evangelie, zoals de kerk van de reformatie de Heidelberger catechismus noemt. De samenvatting van de beloften van het evangelie. We danken u dat we ons als kerk daaraan mogen vastklampen, weten dat ze uit uw woord geput zijn en dat ze zo ook precies datgene vertolken wat een christen nodig is te geloven. En we bidden u voor uw kerk in heel de wereld die vandaag samenkomt. Op heel veel plekken verstaan we elkaar amper, op nog veel meer plekken helemaal niet. En toch overal bent u, o Heilige Geest, degene die de woorden zo doet horen dat mensen in onze tijd voor hun leven, voor hun bestaan, voor wie zij zijn, horen woorden van eeuwig leven. We bidden u voor de kerk in deze wereld, dat u die kerk behoedt en bewaart tegen alle aanvallen die er op de kerk worden uitgeoefend. Aanvallen van de macht van de duisternis, aanvallen ook vanuit deze wereld die ons doet geloven dat het allemaal niet zo nauw luistert, dat we wel de hand kunnen lichten met de dingen van u en van uw woord. Wij bidden u, laat al die aanvallen afgeslagen worden en laat op deze zondag u, Heere Jezus Christus, in uw genade, maar ook in uw macht die u op ons leven uitoefent door de Heilige Geest, openbaar mogen komen in heel de wereld. Wij bidden u voor alles wat in deze wereld speelt. Het is alles in uw handen. We horen van oorlogen die maar doorgaan, van wreedheden. We horen van tirannen meedogenloos, gewetenloos, die het terrein beheersen. En we bidden u, laat het zo mogen zijn dat wij als uw gemeente geloven, blijven geloven en er ook daadwerkelijk rekening mee houden. Dat u degene bent die de wereld in uw hand hebt. En wilt u de machthebbers van deze wereld, zoals Maria het zong, die zich verheffen, van de tronen stoten. Wilt u hongerigen en armen verhogen en wilt u uw koninkrijk uitbreiden. We bidden u voor onze regering, voor ons koninklijk huis. We bidden u voor alle dingen die er spelen in ons land, die door de val van de regering ook allemaal tot stilstand zijn gekomen of misschien straks moeizaam weer op gang komen. We bidden u voor al die dingen die ons bezighouden, voor de grote vragen waarvoor we staan. En we bidden u bovenal, bewaar ons bij uw evangelie, bij uw woord en zegen ons. Zo bidden wij u in Christus' naam. Amen. We lezen vanmiddag, u hoorde het al, uit het Oude Testament, Jozua 2. Jozua 1, horen we dat Jozua, om zo te zeggen, het stokje overneemt van Mozes. En dat de Heer zijn belofte ook geeft, ik ben met u op heel de weg en wijk niet af van het woord. En dan gaat het nu verder en we slaan de bladzijde om en we denken, hoe gaat Jozua verder? Ja, en dan lezen we Jozua 2. En we lezen ook een gedeelte uit het Nieuwe Testament, uit Hebreeën 11. We lezen niet vanaf het begin van dat hoofdstuk. Dat begin is heel bekend. Dat gaat over de geloofsgetuigen door het geloof, dat is het refrein. Abel en Noach en Henoch en Abraham en Sarah en noem ze maar op. En dat houdt dan op een gegeven moment ineens op. Ja, waar we komen aan wat we hier lezen in Jozua 2. Rahab, die vrouw uit Jericho. Dus Jozua 2 en Hebreeën 11 vers 23 tot 31, waarna we samen zingen Psalm 33, het negende vers. Daarna stuurde Jozua, de zoon van Nun, er vanuit Sittim in het geheim twee mannen als verkenners op uit. En zei, ga op weg, bekijk het land en Jericho. Zij gingen en kwamen in het huis van een vrouw, een hoer, van wie de naam Rahab was. En zij sliepen daar. Toen werd tegen de koning van Jericho gezegd, zie, er zijn hier deze nacht mannen gekomen van de Israëlieten om het land te verkennen. En daarop stuurde de koning van Jericho boden naar Rahab om te zeggen, breng de mannen naar buiten die naar u toegekomen zijn en die uw huis zijn binnengegaan. Want ze zijn gekomen om het hele land te verkennen. Maar de vrouw had die beide mannen ontvangen en zij had hen verborgen. Ze zei, inderdaad zijn er mannen naar mij toegekomen, maar ik wist niet waar ze vandaan kwamen. En het gebeurde bij het sluiten van de poort toen het donker was, dat die mannen naar buiten gingen. Ik weet niet waar die mannen heen gegaan zijn. Achtervolg hen snel, u zult hen zeker inhalen. Maar zij had hen op het dak laten klimmen en er verborgen onder de vlagstengels die door haar op het dak uitgespreid waren. De mannen achtervolgde hen op de weg naar de Jordaan tot aan de doorwaadbare plaatsen en men sloot de poort nadat de achtervolgers er waren uitgegaan. Maar voor ze zich te slapen gelegd hadden, klom zij naar hen toe op het dak en zei tegen die mannen, ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft en dat de schrik voor u op ons gevallen is en dat al de inwoners van dit land weggesmolten zijn van angst voor u, want we hebben gehoord dat de Heere het water van de Schelfzee voor uw ogen heeft doen opdrogen toen u uit Egypte ging. En ook wat u hebt gedaan met de twee koningen van de Amorieten, Sihon en Och, die aan de andere zijde van de Jordaan waren, die u met de band geslagen hebt. Toen we dat hoorden, smolt ons hart weg van angst. En vanwege u bestaat er geen moed meer in iemand, want de Heere, uw God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Nu dan, zweer mij toch bij de Heere omdat ik goedertierenheid aan u bewezen heb, dat u ook goedertierenheid zult bewijzen aan het huis van mijn vader. En geef mij een teken van trouw. Dat u mijn vader en mijn moeder zult laten leven, en ook mijn broers en mijn zusters, met al wat van hen is, en dat u ons leven van de dood redden zult. Toen zeiden die mannen tegen haar: als u deze zaak van ons niet bekend maakt, zetten wij ons leven in om in uw plaats te sterven. Het zal dan gebeuren, wanneer de Heere ons dit land geeft, dat wij aan uw goedertierenheid en trouw zullen bewijzen. Daarop liet zij hen neer met een touw door het venster, want haar huis bevond zich op de stadsmuur en zij woonde op de muur. En ze zei tegen hen: ga naar het bergland, anders treffen de achtervolgers u aan. Verberg u daar 3 dagen totdat de achtervolgers zijn teruggekeerd. Daarna kunt u uw weg vervolgen. De mannen zeiden tegen haar: wij zullen vrij zijn van deze eed aan u die u ons hebt laten zweren, tenzij u het volgende doet. Zie, als wij in het land komen, moet u dit koord van scharlaken draad aan het venster binden, waardoor u ons hebt neergelaten, en verzamel bij u in huis uw vader, uw moeder, uw broers en heel uw familie. Dan zal het gebeuren dat het bloed van al wie uit de deuren van uw huis naar buiten gaat op zijn eigen hoofd zal rusten. En wij zullen vrij zijn van deze eed. Maar van iedereen die bij u in huis is, zal zijn bloed op ons hoofd rusten, als ook maar 1 hand zich tegen hem keert. Maar als u deze zaak van ons bekend maakt, dan zullen wij vrij zijn van uw eed die u ons hebt laten zweren. Hij zei erop: laat het zijn zoals u gezegd hebt. Toen liet zij hen gaan en ze gingen weg en ze bond het scharlakenkoord aan het venster. Zij gingen weg, kwamen in het bergland en bleven daar 3 dagen... totdat de achtervolgers teruggekeerd waren. Want de achtervolgers hadden hen op heel de weg gezocht, maar niet gevonden. En toen keerden die 2 mannen terug. Ze daalden af uit het bergland, staken over en kwamen bij Jozua, de zoon van Nun. En ze vertelden hem alles wat hun overkomen was. En zeiden tegen Jozua: zeker, de Heere heeft ons heel dat land in handen gegeven. Want ook alle inwoners van het land zijn voor ons weggesmolten van angst. En dan Hebreeën 11, vers 23 tot 31. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang door zijn ouders verborgen, omdat ze zagen dat het een heel bijzonder kindje was. En ze waren niet bevreesd voor het bevel van de koning. Door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van de farao genoemd te worden. Hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schat in Egypte, want hij had het loon voor ogen. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten zonder bevreesd te zijn voor de toorn van de koning, want hij bleef standvastig als zag hij de onzichtbare. Door het geloof heeft hij het paascha ingesteld en het besprenkelen met het bloed, opdat de verderver van de eerstgeborene hen niet zou treffen. Door het geloof zijn ze door de Rode Zee gegaan, als over het droge. En toen de Egyptenaren dat ook probeerden te doen, zijn ze verdronken. Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen nadat ze tot 7 dagen toe omringd waren geweest. Door het geloof is Rachab, de hoer, niet omgekomen met de gehoorzamen, omdat zij de verkenners met vrede had ontvangen. Gemeente, wij luisteren vanmiddag naar wat we lezen in Hebreeën 11, vers 31. Door het geloof is Rachab, de hoer, niet omgekomen met de ongehoorzame, omdat zij de verkenners met vrede had ontvangen. Straks zingen we Psalm 105, vers 23 en 24. Gemeente, ik zei het u net al, Hebreeën 11 is een opsomming die de meeste van ons, denk ik, wel bekend voorkomt. Al die namen van de groten uit het Oude Testament, Abel, Henoch, Noach, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, Mozes, daar zijn we vanmiddag begonnen met lezen. De eerste vijf Bijbelboeken, de wet, de Torah, helemaal door. En ja, misschien hebben we er nooit zo over nagedacht, maar je zou toch kunnen denken, waarom stopt het hier? Het zou ook nog kunnen doorgaan. Waarom horen we eigenlijk niet van het geloof? Door het geloof heeft Samuel, door het geloof heeft David, heeft Jesaja, Jeremia, Ezechiël. Nou, denk eens, die naam Ezechiël noemen, die priester die tegen wil en dank had zijn vreugde in de dienst van de Heere, maar hij moest weg uit het land als een van de eerste ballingen meegevoerd. En daar moet hij voor Israël, als beeld voor Israël, als spiegel voor Israël, moet hij zijn vrouw, de lust van zijn ogen, staat er dan letterlijk. Hij keek dus blij op als ze binnenkwam voor zijn goed huwelijk, verliezen. En hij mag niet eens rouwen. God gaat soms diep met mensen door de onderkant heen. Waarom staan zij er niet? Heeft een Samuel en een David en een Jesaja en een Jeremia niet veel meer, om zo te zeggen, kleur dan die paar versen die we lezen van bijvoorbeeld Noach of Henoch? Waarom stopt het hier ineens? Nou, dat het niet doorgaat, dat heeft een reden die je eigenlijk ook wel gauw doorhebt als je dat Bijbelboek Hebreeën, de brief aan de Hebreeën, leest. Je ziet dat in die brief aan de Hebreeën de schrijver, de apostel, de gemeente van het Nieuwe Testament mee terugneemt naar de woestijntijd. Hij heeft het niet over de tempel, hij heeft het over de tabernakel, de tent van samenkomst. En hij noemt bijvoorbeeld Psalm 95, waar de Heere zegt, Israël moet mijn rust ingaan, maar ze zullen niet in mijn rust ingaan. Want ze zijn ongehoorzaam geweest bij Massa, bij Meriba. En laat zo'n waarschuwing voor u niet nodig zijn. En dan wijst hij op die andere hoge priester, niet Melchizedek. Jawel, dat is, om zo te zeggen, degene aan wie hij aanknoopt, maar hij is het niet. Maar Melchizedek wijst naar de Heer Jezus Christus, een hoge priester die God heeft gegeven, een priesterschap dat heerlijker, machtiger, rijker is dan het priesterschap in de tempel in Jeruzalem. En zo neemt hij die gemeente als het ware mee naar die tijd van de woestijn en zegt, wij zijn onderweg, we zijn vreemdelingen en bijwoners. En het gaat erom dat we hier de pinnen niet al te ver en te diep in de grond slaan. Het gaat erom dat wij met ons hele hart en leven gericht zijn op die toekomst, die rust die er overblijft voor het volk van God. Daar gaat het om. En zo lees je dat ook in Hebreeën 11. En ze hebben beleden, van Abraham staat dat ze vreemdelingen en bijwoners waren. Want wie zulke dingen zeggen, geven te kennen dat ze een vaderland zoeken. Dat is dus wat voor de schrijver van de brief aan de Hebreeën heel belangrijk is. Maar dan toch, ja, natuurlijk, dat is wel een beetje een antwoord. Waarom stopt Hebreeën 11 dan bij Mozes? Waarom niet Jozua? Had dat niet gekund? Was dat nou zo vreemd geweest? Jozua hoort toch ook nog op een bepaalde manier, als dat boek Jozua begint, zijn ze nog in de woestijn. We hebben dat gelezen. Jozua 2, waarom niet Jozua genoemd? En ik ga nog een stap verder. Is het niet heel vreemd dat hij hier in vers 30 zegt, door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen. Dan ben je al een stukje onderweg in het Bijbelboek Jozua, nadat ze tot 7 dagen toe omringd waren geweest. En dan, ik stel me voor, als je daar gezeten hebt toen die brief werd voorgelezen, of misschien ook, dat is hoogstwaarschijnlijk, dat deze brief een samenvatting heeft van een paar preken, of in ieder geval 1 preek. Psalm 95, Psalm 40, die spelen heel duidelijk een rol. En je zit er en je zit te luisteren en je denkt, hé, ja, die muren van Jericho gevallen. Waarom noem je nu de naam van Jozua niet? En dan het volgende was, ja, door het geloof, nou komt het. En wat horen we dan? Rahab de hoer. Ja, dat is bij ons natuurlijk een scheldwoord, hoer. Wij hebben dan in ons land, nou ja, het woord sekswerker daarvoor. En zo kaal en zakelijk moet je dat woord eigenlijk wel lezen ook. Het woord dat in het Oude Testament in Jozua 2 staat. Dat betekent gewoon publieke vrouw, vrouw van lichte zeden. Vrouw die betaalde seksualiteit verleende, om zo te zeggen. En nou waren er wel in Israël en bij de rabbijnen mensen die zeiden, ja, maar dat woord kan ook betekenen dat het iemand is die een soort herberg heeft. Ja, daar ziet het ineens heel anders uit. Dat zou toch eigenlijk wel kunnen? Ja, dat zou allemaal wel kunnen, maar de schrijver van de brief van de Hebreeën zegt niet Rahab de herbergierster. En Jacobus, die haar ook noemt, ook opvoert in hoofdstuk 2, en zegt, zij is iemand die laat zien dat geloof werken in zich moet hebben. Dat laat Rahab, en dan zegt hij ook, de publieke vrouw, de sekswerker, de hoer, dat laat zij zien. En de vraag is dus, hoe komt die schrijver van de brief aan de Hebreeën erbij om ineens te stoppen en bij Mozes op te houden en dan niet die naam, want Jozua was toch iemand, Jozua is toch iemand die als verspieder het land heeft verkend, die Israël heeft binnengevoerd. Waarom die naam van Jozua nu niet genoemd? Wat zit daarachter? Nou, gemeente, vanuit onze tekst lezen we vanmiddag dus Jozua 2 en laat ik maar op voorhand zeggen dat de schrijver van de brief aan de Hebreeën, die apostel, precies de vinger legt bij waar het in Jozua 2 met name, om gaat. Hij opent ons de ogen. Ik zal dat zometeen proberen duidelijk te maken. Hij laat ons zien dat inderdaad, want het is natuurlijk heel vreemd, hè, dat we dat even heel duidelijk zeggen. Ik zei dat net bij de schriftlezing ook, als je Jozua 1 leest. En kijk, wij zijn dat gewend, wij lezen dat aan tafel, we lezen dat voor onszelf en heel vaak stellen we geen vragen, maar dat moeten we wel doen. Wat is dat voor raars als er in Jozua 1 staat, binnen 3 dagen trekken we het land binnen. Wat staat er? De Heere geeft het aan u. Jozua, wees sterk en dapper, het land ligt voor u open. Waar jij je voet zult neerzetten, de Heere zal met je zijn. En dan sla je de bladzijde om en dan denk je, hey, ze zullen de papieren, de bladzijden zullen aan elkaar geplakt hebben. Dit klopt niet. Ja, het klopt wel. Dan stuurt Jozua er opnieuw 2 verkenners, spionnen, op uit. Kom je daar nou bij? Hij is zelf verkenner geweest. Hij is teruggekomen. Hij heeft gezegd, het land is goed. 10 anderen, ja, die kregen, om zo te zeggen, vonden gehoor bij de mensen van Israël. Dat gaf de doorslag wat zij zeiden. Maar Jozua en Caleb die hebben gezegd, nee, het land is goed en de Heer geeft het aan ons. Het is allemaal waar. Het heeft de nodige gevaren, maar de Heer is er. En die stuurt ons daarheen. En dan gaat Jozua het volk hen binnenleiden. En het eerste wat hij doet is nog weer verkenners erop uitsturen. Na 3 dagen zegt de Heer, neem je het in. En toch nog verkenners in het geheim. Wat is dat toch? Waarom doet hij dat, deze Jozua? Nu, dat is dan ook iets waarvan je moet zeggen, ja, dat is eigenlijk een teken van gebrek aan geloof bij Jozua. Dit is niet een teken van Jozua die inderdaad doet wat de Heere van hem verwacht. En zo lezen we dit hoofdstuk en ik vertel wat staat daar ook. Het geloof van Rachab als spiegel. En Rachab die is anders dan die twee verkenners, waakzaam. De mannen gaan slapen, daar zullen we het zo meteen over hebben, maar zij is waakzaam. En ze houdt rekening met het handelen van de Heer. Ze vertelt die mannen precies wat er is gebeurd in de geschiedenis, wat ze gehoord hebben. En het derde is dat ze erin toestemt om Christus te volgen buiten de legerplaats. Ze verbreekt de banden met haar familie, met haar land, met haar volk. Familie, niet die directe familie, die gaat mee, maar wel de familieverbanden waarin ze leeft. En ze gaat buiten de legerplaats. Zo staat dat ook in Jozua 6. Goed, zo lezen we dat vanmiddag. Om te beginnen dus, ze is waakzaam. Waarom zeg ik dat nou? Nou ja, als je kijkt naar die twee mannen die daar komen, laten we nou gewoon heel eerlijk en nuchter ons verstand ook gebruiken en goed lezen wat er staat. Die mannen moeten die stad verkennen. Waar komen die mannen terecht? Ja, nou ja, ze komen meteen terecht bij mevrouw Rachab, de sekswerker. Ja, je kunt er wel iets van maken natuurlijk. Ik kunt wel zeggen van ja, dat was toevallig zo, of dat straatje liep zo, of wat dan ook. Ja, dat mag u allemaal zeggen. Maar de Bijbel zegt dat allemaal niet. De Bijbel geeft er geen verklaring bij. De Bijbel zegt eenvoudigweg bij Rachab, de sekswerker. Daar komen ze. En daar slapen ze ook, die nacht. Wat is dat voor verkennerij? Dan zie je dus dat mensen bezig zijn, die denken na over de toekomst van het volk van God, over de weg die de Heere gaat. En dan worden de mannen op uitgestuurd die kwaliteiten hebben. En wat doen die mannen? Nou ja, ze komen terecht op een plek waar ze niet moeten zijn. En ze vallen in slaap. Ze gaan gewoon rustig liggen. Volstrekt onverantwoordelijk. Het is in Jericho gaan slapen. Wie kracht het in zijn hersens? Maar ze doen het. Een spiegel, gemeente. Een spiegel. Als je de Bijbel leest, dan is slapen heel vaak een blijk van een bewustzijnsniveau, om het maar wat deftig te zeggen, een bewustzijnsniveau onder de scherpte van het woord van God. Laat ik het maar in gewone taal zeggen. Je zit in de kerk, je luistert naar de Bijbel en je merkt, ik zit te luisteren naar de preek en mijn gedachten dwalen al af. Want ik heb morgen, wat heb ik morgen ook weer? Oh ja, dan heb ik om 10:30 en dinsdag, nou ik heb ik ook wel zin in. En donderdag de verjaardag van Jan, dat is, nou moet ik nog wat halen en zo. Daar was u al met uw gedachten, toch? Of niet? Van zomaar. En dan ga je de wereld in en dan ben je bezig met de dingen van iedere dag en dan... Ik ben zondag in de kerk geweest, maar ik zou toch niet meer weten. Ja, doe het niet hoor, ik zou willen vragen, wie daar helemaal nooit iets van heeft, laat die de vinger opsteken. Doet maar niet, want... Maar we hebben dat allemaal wel, toch? Dat je wel de Bijbel leest, maar dat je vroeger aan tafel, dan als mijn vader gelezen had, dan vroeg hij wel wat is het laatste woord. En dan merkte hij dus of je wel geluisterd had of niet. Nou, misschien hebt u dat ook wel gedaan, dus helemaal niet zo'n slecht idee. Maar wat heb ik nou eigenlijk gelezen? Wat kwam er aan de orde? Nou, ik zou het eigenlijk niet weten. In het Nieuwe Testament, u kent wel dat lied wat er al staat in de brief aan de Efeziërs. Ontwaak jullie die slapen, sta op uit de doden, Christus zal over u lichten. In Romeinen 13 zegt Paulus, jullie snappen toch wel, jullie begrijpen toch wel dat het nu het uur is om uit de slaap te ontwaken. Om op te houden met je te laten voortleven, om dat niet langer te doen, om je helemaal intens te richten op de Heer, op wie Hij is, op waar Christus is, wat Hij doet, waar Hij voor je uitgaat, wat het evangelie voor jou betekent. Nou, dat in het beeld van die twee verkenners die daar komen en die daar rustig gaan slapen bij, op een plek waar ze, hebben misschien ook wel een vrouw thuis, dat zou maar kunnen, waar ze nooit hadden moeten komen, dan was het alleen maar om de schijn niet tegen je te hebben, als er niks gebeurt. Maar dan gaan ze slapen en dan Ja, dan komen de mensen van de stad, die hebben dat wel gezien. U kunt wel slapen, ik kan wel slapen, maar de boze slaapt niet. Dus die komen daar naartoe en die vraagt aan die vrouw, die mannen zijn, ja, nou ja, dan heeft ze dus haar verhaal al klaar. En terwijl die mannen opnieuw gaan slapen, want ze blijven er ook. Over 3 dagen heeft de Heer gezegd, ga nu het land binnen. Ze gaan rustig een tweede nacht in, lijkt het althans als je de tekst leest. Wat is dat? En zij is niet wakker. En zij slaapt en ze neemt die mannen onder handen. Ontluisterend is het. 2 mannen die Jozua heeft uitgekozen, omdat ze mannen zijn die net als hij de Heer voor ogen hebben. Daar kies je toch voor uit als je het land gaat innemen. En die vrouw, Rahab, die moet aan die 2 mannen vertellen dat ze, nou ja, dat ze hebben gehoord wat er gebeurd is bij de Rietzee en wat er gebeurd is met Sion en Och en dat de Heer leeft en dat hij een God is in de hemel, boven op de aarde beneden. Niet alleen daarboven, dat je denkt, nou ja, ver bij ons vandaan. En ook niet alleen op aarde, dat je denkt, nou ja, het is een God die je eigenlijk ook wel kunt hebben, want hij leeft hier onder ons en als je hem weg hebt, dan is hij weg. Nee, hij is in de hemel en op de aarde. Hij is die God die de wereld regeert. En dat legt ze die mannen uit. Een alfacursus voor de verspieders, om zo te zeggen. Zij is waakzaam en die mannen slapen. Jozua is het boek van Israël dat het land Kanaan inneemt. En heel eerlijk, als ik dat aan u vraag, en ik vraag het aan de jongens en meisjes, hoe. Als je nou vanmiddag bij de ingang van de kerk even had moeten invullen, wat staat er in het boek Jozua? Nou, dan had je denk ik ingevuld van dat de Heer Jozua de opdracht geeft om het land in te nemen. En de Heer geeft dat ook. Kijk maar naar Jericho, die muren die vallen, maar er moet ook slag worden geleverd en er moeten dingen worden georganiseerd. En zo neemt Israël dat land in bezit. En zo, ja. Zo gaat de geschiedenis van Israël in de richting van die grote toekomst in het boek Jozua voort. En als ik aan u had gevraagd, of aan jou had gevraagd, wat staat er nou precies in Jozua 2? Dan zeg ik, nou ja, ja, wat zou je naar Jozua 1 verwachten? Nou, dan staat er hoe Jozua de troepen monstert en zegt, mensen, we moeten nu gericht zijn, waakzaam zijn, wij gaan het land binnenvallen en ons vertrouwen moet op de Heere zijn, dat zal Jozua 2 wel zijn. Maar dat is het niet. Israël, ook Jozua, zakt weg bij de dingen van de Heere vandaan. Weet eigenlijk niet wat ze doen, want als die 2 mannen terugkomen, dan zeggen ze het hele land siddert voor ons. Nou ja. Hoe weten ze dat? Nou, ze hebben het hele land niet gezien. Nee, dat hebben ze gehoord. Dat is precies, dat vertellen ze ook door, wat Rahab tegen hen gezegd. Het hele land is in een en al schrik voor jullie. Meer hebben ze niet te vertellen. Die hele tocht van die 2 verspieders, dat is symboolpolitiek geweest. Dat was nergens voor nodig. Het was een daad van ongeloof en die heeft ook niks opgeleverd. Maar Rahab wel. Ze hebben daar in Jericho iemand gevonden, Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. God vindt die, God maakt ze. En dat is precies die ziel van Rahab. God heeft al in dat land dus mensen gegeven, of eigenlijk maar 1, maar de familie gaat erin mee. Maar Rahab, dat was in die tijd natuurlijk een ongetrouwde vrouw, dat kon ook helemaal niet natuurlijk. Dan was het al heel bedenkelijk. Ze heeft het over de broers en zusters, die zijn getrouwd en die hebben familie en haar ouders ook. Dus het is echt, het is volstrekt duidelijk dat deze vrouw een leven leidt dat buiten de orde is, waarvan je denkt, nou dat weet ik niet, dat kan niet veel goed zijn. En God legt in het hart van deze vrouw geloof. Ze is waakzaam. Terwijl Israël slaapt. Beschamend is het. De spiegel. En zij houdt rekening met, daadwerkelijk rekening met het handelen van de Heere. Zij wijst aan, ze zegt, moest luisteren, we hebben dat gezien, we hebben dat gehoord. Ze heeft natuurlijk, ja, je moet dat voorstellen wat hier staat natuurlijk, gemeente. Je moet dat ook in je verbeelding tot je laten spreken. Deze vrouw die haar eigen positie, ik ga dat niet nog een keer wat uitleggen, dat hoeft ook niet, maar die had haar eigen positie in de stad, die kreeg ook mensen bij zich over de vloer, er werd gepraat. Dan waren de klanten er geweest en dan was er nog even een praatje. En dan ging het ergens over, hoe denk jij daarover? En dan was er een buurtbarbecue of zo. Of dan was ze in de buurt super en dan ging het gesprek erover. Dan hoorde je dat mensen bij de kassa, die aan de overkant van de Jordaan hebben we die mensen. Nou ja, jongens, daar kunnen we toch niks tegen doen. Laten we maar in onze schulp kruipen. Laten we maar gewoon oogkleppen op. Gewoon er hard tegenaan. Maar wat ze ook hoort, niemand die zegt wat er in haar hart leeft. Die God is de levende God. Die zich inzet voor zijn volk. Die als Israël in het nauw zit en de farao zit en op de hielen, ze voelen de hete adem in hun nek, dan legt hij de zee voor hen open en doet achter hen die zee ook weer dicht. En die koningen zien aan een ocht die hen geen doorgang verlenen. Hij is die God die dat niet ongestraft laat. Dat zijn dingen die gebeurd zijn. Het is niet een God van een gevoel of van een fantasie, maar het is een God die daadwerkelijk leeft in de geschiedenis, die zijn weg trekt, die ergens naartoe onderweg is. En het is ook een God die voor zijn volk zorgt. En dan is het praatje natuurlijk ook, maar die goden van ons, hè, hebben wij eigenlijk al wel eens gehad dat die God iets voor ons deed? Jouw geld, heeft dat al iets voor jou gedaan? Dat gaf wel een prettig gevoel. Maar het heeft niet, toen je in één keer spanning in je huwelijk waren, deed je geld niks. Hoor je niet, je kon niet bidden, oh lieve rekening of zo. Nee, dat hielp niet. En macht, ook niet. Waarom noem ik dat nou? Nou ja, dat is gewoon omdat de reformatie, de Luther, een catechismus, een heel eenvoudige catechismus. Nou ja, eenvoudig. Maar eenvoudig bedoeld en ook makkelijk te volgen. Luther zegt, wat betekent het een God te hebben of wat is een God? Nou, als het een God is waar je in nood naartoe vlucht, waar je alles voor over hebt en waar je alle heil van verwacht. En dan denk je, dan gaat Luther dus, nou ja, allerlei godsdiensten opnoemen, Boeddha en zo. Nee, helemaal niet. Als dan het geld je God is, of als de macht je God is, of als jouw eer je God is. Nou, dan is nee, daar alles voor over. Maar als je in het nauw komt, dan gaat het om de vraag. Zijn hier toch gewoon, we slapen toch niet in de zin van dat het hier is. We zijn toch wakkere mensen? We leven toch in deze wereld. Wat heb je nu? In het Nederland van 2023 aan al die dingen waar we ons op blind staren, waar mensen een burn-out van krijgen, waar mensen van zichzelf van zeggen, dat geeft een goed gevoel. Wat heb je er echt aan? Is er iemand die daarin naar jou luistert als je op je bed ligt en als je helemaal stuk bent, als het in je relatie knapt, als je kind aan de andere kant het gaat, als die ziekte er is, als noem maar op, is er een, zegt die bankrekening iets terug? Jouw macht en jouw invloed, jouw positie, mensen die jou groeten en die zeggen, graag met jou gezien willen worden, mogen we even een selfie met je maken? Ja, heb je daar wat aan? Nee. Waar heb je wel wat aan? Dat heb je alleen aan die God die zich naar jou overbuigt, die naar jou toekomt, die in Jezus Christus zegt, mag ik een voorstel doen? Zullen wij ruilen? Al die hoogmoed en die eigendunk en, nou ja, in één woord zonde van jou, zal ik dat op mij nemen? En dat ik het ruil tegen mijn genade en vrede, mijn verzoening, mijn vrijspraak. Kom. In Christus smeekt hij ons. Laat u met God verzoenen. Hem die geen zonde gekend heeft, voor ons tot zonde gemaakt. Dat is het evangelie. En op een of andere manier, je kunt natuurlijk een heleboel zeggen. En toen Rahab Israël binnenkwam, toen was ze ook niet zo dat ze zei van, nou, ik weet eigenlijk alles en ik ben hier de modelgelovige. Dat heeft ze natuurlijk helemaal niet gezegd, dat merk je helemaal nergens. Heeft natuurlijk willen leren. Maar wie zijn wij dat wij zeggen, ja, maar die Rahab, wat wist ze eigenlijk van zonde? Hoe kan dat eigenlijk, dat je zo over God spreekt en je bent van beroep sekswerker? Ja, dat zijn onze vragen. Nou, dat zijn ook best vragen voor onszelf, maar niet voor Rahab, want God stelt ze niet. God zegt van Rahab in de Bijbel, door het geloof. En bij Jacobus, door de Heilige Geest zegt, bij haar werd het geloof ook daad. Zij zei niet in de kerk, hé, dominee had een prettige stem, of een mooi psalm die we zongen, of hij was te laat. Ja, dat was ik ook. Ik dacht dat echt dat 5 uur begon. Ja, bedoel, daar kun je allemaal over praten, over dat soort dingen. En dat is het dan. Nee, dat doet ze niet. Rahab, die zegt maar, dit is die God in wie ik zorg zie voor zijn volk. Hij heeft de toekomst. Bij hem moet ik zijn. Dat is Rahab. Het geloof van Rahab is een spiegel. Kijken we erin? En zien we onszelf? En dan het laatste. Ze volgt ook Christus buiten de legerplaats. In Hebreeën 11 staat er dat Rahab hoe Rahab de verkenners met vrede in haar huis heeft ontvangen en niet met de ongehoorzame inwoners van haar stad is omgekomen. Dat wil dus zeggen, en dat is niet niks. Wij hebben vandaag in Nederland een hele discussie natuurlijk over vluchtelingen en zo. Horen we eigenlijk wel goed dat de Heere God in de wet zegt, denk er goed om. Jullie zijn vreemdelingen geweest in het land Egypte. Je moet je in hen verplaatsen. De Heer Jezus zegt, alles wat jij nu wil dat de mensen aan jou doen, dus kruip in die huid van die ander, doe jij hun. Het zou heel wat doen met onze discussie over allerlei vragen van deze aard, van vluchtelingen, van mensen die een toevlucht zoeken. Als we dat doen in het licht van wat de Heer Jezus zegt, dit is de wet en de profeet, dit is de samenvatting. Alles wat nu wilt dat de mensen jou doen, doe jij hun even zo. Dit is de wet en de profeten. Rahab heeft de banden met de inwoners van Jericho doorgesneden. Zij heeft geluisterd naar die gesprekken bij de supermarkt en met de mannen die bij haar kwamen. En ze heeft ze gehoord. Ze zei, maar vertel eens, wat doe je daar nou mee? Dit zijn toch dingen die we horen. We hebben van die gehoord en van die gehoord. Er zijn mensen bij ons komen vluchten. Verteld van wat er in Egypte is gebeurd. En met Sion en Och. Dat zijn geen sprookjes. Dat zijn werkelijke dingen. En die God zorgt voor zijn volk. Hij voedt hen al 40 jaar in de woestijn. Zo is hij. God in de hemel boven en op aarde beneden. Ja, oh ja. Zal wel, zeggen de mensen. En dan maakt Rahab zich stilaan los van die mensen omwille van de Heere, de God van Israël. Door het geloof. Ze is niet met de ongehoorzame inwoners van haar stad omgekomen. Ze heeft de verkenners met vrede in haar huis ontvangen. Dat is Rahab. Straks, daar is nog een link die de schrijver van de brief aan de Hebreeën legt. Heeft hij goed geluisterd naar Jozua 6. Als dan de muren van Jericho gevallen zijn en het huis van Rahab met het scharlaken koord eruit is blijven staan. En daar zit ze, het puilt uit. De neefjes en nichtjes, broers en zussen, die zitten er allemaal in alle hoekjes. En ze zijn allemaal gered in dat huis. Dan worden ze over de puinhopen, stel ik me voor, naar buiten geholpen. En dan staan ze daar. Wat moeten we met ze? En dan zetten ze ze, staat er in Jozua, buiten de legerplaats. We horen niet meer bij Jericho, maar ja, ook niet bij Israël. We kunnen ze eigenlijk niet gebruiken. Ze horen hier niet thuis. Ja, neemt u me niet kwalijk. Wat moeten we met die mensen? De taal niet. Ze horen niet bij dat verbond met Abraham. Ze zijn niet besneden. Dit kan eigenlijk niet. Moeten we nou dan buiten de legerplaats? En de schrijver van de brief aan de Hebreeën zegt tegen ons dan, verderop in de brief, maar hij hoopt dat we goede Bijbellezers zijn en dat we die woorden uit Jozua dus ook in onze gedachten hebben, dat Christus buiten de stad, buiten de legerplaats heeft geleden. Daar waar Rahab terecht is gekomen, buiten de legerplaats, dat is ook de plek waar de Heer Jezus Christus geleden heeft. Waar hij zichzelf gegeven heeft tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. Die plek, Daar moest Rahab een tijd lang verkeren, in quarantaine, met wat wachtposten eromheen. Je moet er niet buiten komen, we weten niet wat we met je moeten. Als je ooit wilt weten wat het is vreemdelingen en bijwoners te hebben, helemaal niemand en niets te hebben dan alleen de Heer in de hemel. Ik heb hem gezien, ik heb gehoord van hem, ik weet dat het waar is en ik zet mijn hele vertrouwen op hem. Op hem, niemand anders. Dat zegt Rahab. En dan zit je daar in quarantaine en je ouders kijken je aan, je broers en zussen, je neef en nicht, zegt tante Rahab. En ja, ik weet het ook niet. De Heer zal er wel voor zorgen, want zoals ik hem gezien heb, zal hij ook wel verder gaan. Dat geloof van Rahab. Dat je dwars door alles heen, je hebt geen Bijbel zelfs, Rahab, heeft eigenlijk niks. Ze heeft alleen wat ze gehoord heeft en het is voor haar voldoende om het met deze God te wagen, om naar deze God te luisteren, het van hem te verwachten. Het heeft vertrouwen in haar hart gewerkt. Het is een vaste en zekere kennis, maar ook een vertrouwen dat er in haar hart is, dat deze God voor haar zal zorgen. Buiten de lege plaats. Het is geen gemakkelijke plek. Maar het is wel de plek waar je met Christus bent en waar je uitziet naar die grote toekomst. Gemeente, de schrijver van de brief aan de Hebreeën noemt Jozua niet. Was dat allemaal verkeerd van Jozua? Nee, dat was het niet. Maar als je nou vraagt, hoe is dat met Israël verder gegaan? Moeten we dan nu over Jozua gaan vertellen van wat hij allemaal gedaan heeft en dat is de weg waar langs? Nee, dan moet je alleen maar vertellen, dat moet opgetekend worden van deze vrouw, deze Rahab. En het geloof dat God in haar hart werkte, tot beschaming van Israël. En dan, als je vanmiddag in de kerk bent en je hebt geluisterd, met je gedachten erbij, dat je dan heel voorzichtig en stil zegt, Heer, mag ik net zo als Rahab zijn, dat ik echt daadwerkelijk met u rekening hou en u volg en u lief heb en u dien. Ik weet veel meer van u dan Rahab. Ik heb uw woord, de Bijbel. Moet je kijken hoe weinig ik ermee doe. Beschamend deze Rahab. Houdt u mij de spiegel voor en laat mij vreemdeling zijn door te luisteren naar uw stem, te leven met de handen uitgestrekt naar uw ontferming. En neem mij in genade aan en ga zo met uw volk, met Israël en met de kerk en ook met mij en mijn familie verder. Tot eer van uw naam. Amen. zullen we danken en bidden. Heren, wij danken u dat u in uw woord ons dingen laat zien waar we zomaar langs heen kijken, omdat we helemaal vastzitten in onze gedachten, dat het eigenlijk wel voldoende is als we naar de kerk gaan en wat meelevend zijn en geen al te gekke dingen doen. En toen keken wij vanmiddag in de spiegel en we zagen een vrouw van lichte zeden. En we danken u dat deze vrouw in het evangelie naar Matteüs genoemd wordt onder diegenen die in Israël een plek kregen, uit wie David is geboren, uit wie u, Heer Jezus Christus, bent geboren. Dat was niet maar de lijn van het bloed en het vlees, maar dat was de weg van u, o Heilige Geest. En als we vanmiddag dit horen, dan tot onze beschaming gaan we ook ineens begrijpen waarom om u heen, Heer Jezus, voortdurend mensen zwermden van wie we denken, daar wil ik liever niet mee gezien worden. Tollenaars en opnieuw dames van lichte zeden. En ze waren bij u in de buurt en de fariseer keek u aan en dacht, als Jezus wist wie deze vrouw is, zou hij haar wegsturen. En u hebt hem geantwoord, zij heeft mij lief, zij heeft mij gediend, zij heeft mij nodig. Heren, als we in deze spiegel kijken vanmiddag, de spiegel van uw genade, de spiegel van het kruis, geeft u dan dat we niet wegkijken en dat we niet eroverheen leven, maar dat we leren wat u ons in dat boek Jozua leert. Dat voordat we horen van wat Jozua allemaal gedaan heeft, daar eerst staat beschamend, maar ook verblijdend. Verblijdend beschamend. Dat het diepste geheim van het opengaan van dat land gelegen is daarin dat u daar werkte. Geloof in de harten van een mens. En dat verspieders, verkenners geholpen werden. En dat zo het land hun in de schoot geworpen werd. Leert u ons zo ook leven van ontferming, verzoening, vrede, van genade. Van alles wat u ons geeft en wat we uit uw hand ontvangen. Heren, neem dan ook uit die handen van ons alles weg waarvan we denken dat het iets is en iets betekent, iets van onszelf. En geef dat onze handen helemaal vrij worden om u, Heer Jezus Christus, te omhelzen en in u al ons heil te vinden. Zegent u ons in deze week. Maak ons tot vreemdelingen en bijwoners, mensen die in heel hun doen en laten, in hun woorden en werken, belijden dat ze uitzien naar die stad van u en als vreemdelingen en bijwoners daarheen onderweg zijn. Heren, wilt u uw kerk in deze tijd nu aan alle kanten de slaap zich over ons heeft gelegd, wilt u ons wakker doen worden om ons alles alleen van u te doen verwachten. We bidden het u uit genade, om Christus wil. Amen. We brengen nu onze gaven bijeen en zingen daarna Psalm 96, de versen 1 en 5. Verhef uw harten tot God. Ontvang de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. En ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.